Zoals gezegd lees ik met u Matteüs 17, vers 14 tot en met 21. Bij mij staat erboven gebrek aan geloof. Toen ze zich weer bij de mensenmassa voegden, kwam er iemand naar hem toe die voor hem op zijn knieën viel en zei: Heer, heb medelijden met mijn zoon, want hij is maanziek en lijdt daar erg onder. Hij valt dikwijls in het vuur of in het water. Ik heb hem bij uw leerlingen gebracht, maar zij konden hem niet genezen. Jezus antwoordde: Wat zijn jullie toch een ongelovig en dwars volk? Hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Breng hem bij me. Daarop sprak Jezus de demon op strenge toon toe. Deze ging uit de jongen weg en vanaf dat moment was hij genezen. Later kwamen de leerlingen naar Jezus toe. Eenmaal met hem, alleen, vroegen ze: Waarom konden wij die geest niet uitdrijven? Hij antwoordde: Vanwege jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie, als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: Verplaats je van hier naar daar. En dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn.
Oké, wij gaan nadenken over geloof. En Jezus die zegt dat geloof bergen verzet. Een bekende filosoof, heel streng gelovig opgevoed, maar later misschien niet meer zo streng gelovig, die zei: ja, geloof verzet bergen, vooral bergen onzin. En dat ben ik van harte met hem eens. Geloof is een raar ding. Jullie hebben allemaal nu al een idee over wat geloof is, en ik ga er een idee aan toevoegen wat je misschien nog niet zelf had bedacht. Heb je ooit een keer iemand een caravan zien inparkeren achteruit? Ja? Ria en ik, de kinderen stonden een keer op een camping, en dat was een terrascamping, dus wij stonden hoog en zo terrassen naar beneden, en beneden daar was een meneer en die probeerde wanhopig zijn caravan achteruit op een plekje te krijgen. Dat lukte niet, dus ik liep naar beneden toe en die man die stond bijna huilend bij zijn auto. Zijn vrouw was 3 weken geleden overleden en dit was de eerste rit die hij weer maakte. En het lukte hem maar niet om dat rodding op zijn plek te krijgen. En dan, nou ja, dan barsten de tranen. Dus ik zet het ding op zijn plek en we drinken samen een kop koffie. Het lukte hem echt niet. Hij zegt: ik geloof nooit dat het me lukt. Ik geloof nooit dat het me lukt. Zo doe ik op het ogenblik mee aan een sportprogramma. We zijn met 840 mensen gestart. Maar de eerste afvallers die waren na 1 dag. En die zeiden al: ik geloof nooit dat het me lukt. Ik geloof nooit dat het me lukt. Iemand ooit gezien hoe een LZV-chauffeur zijn wagen inparkeert achteruit? Weet jullie wat een LZV is? Weet je wat een LZV is? Nee, je hebt je rijbewijs toch? Dan moet je toch weten wat een LZV is, of niet? Een LZV, ik weet niet waar de afkorting voor staat, maar dat zijn die lange, zware vrachtwagens. Die dingen die zijn, volgens mij zijn ze normaal 19 meter, maar ze mogen iets van 26 zijn of zo. Eén vrachtwagen met 3 van die bakken erachter. Die moet je eens een keer achteruit zien rijden, die dingen. Dat is ongelooflijk, dat is heel knap. Iemand die gewoon een bocht kan nemen achteruit, dat is knap. Die gelooft dat hij het kan. Geloof. Ik heb al een paar keer het woord geloof genoemd. Je loopt tegen een berg op, regelmatig gedaan. Je kijkt naar boven, dat haal ik nooit. Maar als je gewoon stap voor stap blijft zetten, kom je boven. 'S Morgens vroeg tussen 6:30 en 6:30 kijk ik naar How Do They Do It. Ken je dat programma? How Do They Do It. Dat is een programma, daar laten ze allemaal dingen zien hoe dingen gemaakt worden. Van paperclips tot Lamborghinis. Dat is een heel leuk programma. En af en toe zie je iemand met een blok hout. En dan komt hij met een blok hout aan. En dan begint hij daarmee te vreubelen en te doen. En opeens is het een hele mooie kom. Hoe doet hij dat? Hij gelooft dat hij het kan. Hij gelooft dat hij het kan. Dat moet je even onthouden. Ik geloof dat ik het kan. Want die mensen die dat doen, de mensen die een opdracht volbrengen, dat zijn de mensen die geloven. Uiteraard, als je het een aantal keren achter elkaar doet, je loopt bijvoorbeeld een aantal keren achter elkaar 10 kilometer, ja, dan geloof je, hè, hardlopen, dan geloof je wel dat je het kan. Of een marathon. Bij de 7e marathon ga je niet denken van dat lukt me nooit. Maar je hebt het al 6 keer gedaan. Dus dan is dat geloof, dat zeg je al niet eens meer. Ik geloof, je doet het gewoon, het zit in je, het hoort bij je, het is klaar. Jezus komt van de berg af. En hij is op de berg geweest met 3 van zijn vrienden, drie apostelen, Johannes, Jacobus en Petrus. En daarboven op die berg, dus de negen anderen zijn beneden in het dal. En daarboven op die berg, daar zijn Mozes en Elia verschenen. Dus ergens boven de aarde, dicht bij God, dat is meestal een berg, daar straalt Jezus helemaal. Want in een hemelse ontmoeting, en ik weet niet of je ooit een hemelse ontmoeting hebt meegemaakt, maar dan word je helemaal warm van binnen. Je begint te gloeien, het wordt schitterend om je heen. En Jezus gedaante staat er, veranderde en werd helemaal licht. Nou, dat hebben ze daarboven meegemaakt. En in zo'n lichte ontmoeting, daar heb je eigenlijk helemaal geen besef meer van verdriet of van lijden of van alles wat daar beneden in het dal gebeurt. En daar zou je eigenlijk altijd willen blijven. Daarboven in die ontmoeting in de hemelse werkelijkheid. Ja, ze dalen af van de berg en ze komen beneden in het dal. En beneden in het dal is een heel andere situatie dan boven op de berg. Beneden in het dal, daar is een massa mensen. Daar zijn nog negen discipelen. Daar is een vader en een kind. En die hele club is machteloos. Want wat is er aan de hand? Deze jongen is maanziek. Tot op de dag van vandaag weten we niet wat het is. We hebben allerlei suggesties en we vergelijken het met wat wij kennen. Noem het epilepsie en weet ik het allemaal. Mag allemaal, geen probleem. Maar we weten niet wat het is. Hij heeft een tik van de maan gehad, staat er in het Grieks. Gevolg? Hij valt in het vuur, hij valt in het water, hij valt overal tegenaan. En als ouder sta je daar gewoon volstrekt machteloos bij te kijken. Ouders die kinderen hebben die dit soort dingen meemaken. En dan hoeft het echt niet te zijn dat je hem een valhelm moet opzetten omdat hij altijd valt. Maar ook psychische zwakte of niet mee kunnen komen in een club of wat dan ook. Maar je ziet je kind achteruit gaan en niet geaccepteerd zijn of zichzelf niet accepteren. En je wil er alles aan doen om dat te voorkomen en het lukt je niet. Het lukt mij niet om mijn kind zo ver te krijgen dat het kind mee kan in de samenleving. Dat het gelukkig kan zijn, dat het blij kan zijn. Mijn kind is te dun of te dik, te lang of te kort. Of komt niet uit zijn woorden of praat veel te veel of weet ik wat. Maar er is altijd wel wat bij je kind. En die vader die heeft natuurlijk alles al geprobeerd om die jongen zo te helpen dat hij niet elke keer gevaar loopt. Dat hij een gewoon leven kan leiden. Hij hoeft niet rijk, hoeft niet arm, hoeft niet van, maar een gewoon leven. Niet elke keer met zijn hoofd op een blok beton vallen en zo. Hij is blijkbaar al bij heel veel mensen geweest en komt nu bij de discipelen. En die discipelen, ja, die hebben al meegemaakt dat ze waren uitgezonden door Jezus. En dat ze demonen konden uitdrijven en dat ze van alles en nog, dat staat daarvoor namelijk, dat is daarvoor al gebeurd. En daar zijn ze enthousiast teruggekomen. We zagen, we hebben demonen uitgedreven, mensen tot geloof gekomen, zieken genezen. Negen discipelen in een hele massa mensen kunnen niets met die jongen. En Jezus daalt neer. En er is iets in deze scène dat hem ongelooflijk diep raakt. Want wat je niet van je heiland zou verwachten, is dat hij tegen je zou zeggen, hoe lang moet ik jou nou nog verdragen? Stel je voor dat Jezus dat vandaag tegen jou zou zeggen. Joh, hoe lang moet ik jou nou nog verdragen? Dan voel je het ook door de rondzakken, of niet? En toch zegt Jezus dat. Oh, wat een zootje ongeregeld. Wat is er namelijk gebeurd? Hij laat die mensen in dat dal achter met de wetenschap dat ze demonen kunnen uitdrijven. Dat hebben die negen discipelen gedaan. Dat ze zieken kunnen genezen. Dat hebben ze gedaan toen ze in opdracht van Jezus twee aan twee uit. Hebben ze allemaal gedaan. En nu staat daar zo'n jongen met een vallende ziekte, zo noemen we het maar even. En ze kunnen niets. Dus Jezus heeft zoiets, alles wat ik tot op heden heb opgebouwd, wat ik je heb laten zien, wat allemaal keurig op zijn plek is gezet van het koninkrijk van God. Kijk, het koninkrijk van God, voor wie gelooft, is geen zee te hoog, is geen dal te diep, zelfs de dood wordt overwonnen, want hij heeft ook op doden opgewezen enzovoort. Voor wie gelooft, en nou kom ik hier, ik heb het je allemaal voorgedaan. Je hebt het zelf allemaal gedaan. En nou staat er hier eentje. Ach. En Jezus Die doet maar één ding. Demon, hoepel op. En de jongens genezen. Wat gebeurt hier nou? Hier is iemand aan het werk die gelooft in wat hij kan. Die achter het stuur stapt van zijn LZV. Gewoon het ding in zijn achteruit zet. Achteruit de 90 graden bocht precies naar het laatste station rijdt. Hier is iemand aan het werk die bij elk stuk marmer kan zeggen, oh, ik tik even hier, ik tik even daar, ik tik even zo, ik schuur even daar. En dan heb je weer een Venus van Milo. Hier is iemand aan het werk. Oh, je weet niet wat die Venus van Milo is. Je kijkt zo die kant op. Weet je?
Nee,
ik weet het niet
wel.
Oh. Heel mooi standbeeld van, een heel mooi beeld van Michelangelo. Maar goed. Hier is de meester bezig. De meester die zegt, ik geloof dat ik het kan. Die boven de demonen staat. Dat niet alleen, maar die ook nog ziet wat een demon is. Die jou aankijkt en weet wat er van binnen leeft. Je hoeft niks te vertellen. Zelfs al is het een stomme geest, want er zijn ook stomme geesten die niks zeggen. Heeft Jezus ook uitgedreven. Dus ze hoefden niks te zeggen, het was ophoepelen. Hier is de Heer van de geesten bezig. En die vader, en die massa, en die discipelen staan erbij te kijken. En wat er gebeurt, gebeurt er. Maar op een gegeven ogenblik zijn die discipelen weer met Jezus alleen. Ik wil even aandacht voor die tussenperiode. Want je ziet het gebeuren. En je denkt, geweldige preken. Prachtig dat Jezus dat gedaan heeft. Maar je komt dan thuis. Want je vraagt het natuurlijk niet in die kring. Waarom kan ik dat niet? Want ja, je staat te kijken voor al die massa's die hadden gedacht dat jij dat kind wel kon genezen. Nee, dat doe je dan maar even privé. Vanavond, gewoon in je avondgebed vraag je, Heer, waarom kon ik dat nou niet? En Jezus die zegt dan, vanwege je ongeloof. Maar even bij stilstaan. Dus in kleine kring spreekt hij aan en zegt, vanwege je ongeloof kon je dat niet. En als je dan bij jezelf gaat denken, van ja, wacht even, ho. Zet mij achter het stuur van een LZV. Ik weet niet eens waar de achteruit van het ding zit. Laat staan dat ik hem achteruit krijg. Natuurlijk geloof ik niet dat ik hem de bocht om krijg. Ik, Peter van Dolder. Geef mij een gitaar. Ik ken een paar grepen, maar muziek komt er niet uit. Vraag maar René. Ja? Dus met andere woorden, ik sta er niet boven. Ik beheer dat niet. Ik zeg niet beheersen. Ik beheer dat niet. Ik kan niet in die beweging van zo'n LZV meegaan om dat ding goed op zijn plek te krijgen. En dat zegt Jezus tegen die discipelen. Jullie beheren het niet. Jullie staan niet boven de demon. Je hebt hem niet gezien. Je bent op zijn eigen niveau of misschien zelfs eronder gaan staan. Misschien heeft die demon jou wel aangekeken en tegen jou gezegd, hey ratje, wie denk je dat je bent dat je mij wat kunt doen? Dus vanwege jullie ongeloof, en dat snappen we. Maar laten we nou eerlijk zijn, een pandemie bestrijden. Natuurlijk, ik ga ervan uit dat een regering bij de maatregelen die ze nemen, dat ze erboven staan. Dat ze weten dat het goed is om zo te doen. Dat ze dus ook die maatregelen niet voor niets nemen. En dat als wij de maatregelen volgen, wij de pandemie naar beneden zullen zien gaan. Maar wat nou als die regering daar ook staat op de persconferentie met een gebarentolk erachter? We weten het niet. Geen idee. De pandemie is veel groter dan wij. En wij kunnen het niet alleen. Zou je zo'n regering volgen? Nauwelijks. Ze staan er niet boven. Ze hebben heel veel mensen niet. Voor heel veel mensen is de pandemie veel te groot. Ja, dan gaan ze protesteren of tegen de regels. Of ze gaan juist heel exact zich aan de regels houden. En ze doen van alles nog. Maar het is te groot. Je weet niet waar die vijand zit. Je staat er niet boven. Je ziet hem niet. Ongeloof, zegt Jezus. Want, zegt Jezus, Als je maar het geloof had van een mosterdzaadje, dan zou je bergen kunnen verzetten. Dat is niet zo moeilijk hoor, als mosterdzaadje kun je makkelijk een berg verzetten. Moet je maar eens een keer een mosterdzaadje op een rotsblok zaaien. Dat is lachen. Ja, je moet wel een paar honderd jaar geduld hebben. Maar de worteltjes van dat mosterdzaadje, die gaan naar beneden toe. En die kraken langzaam die rots. Dat is gewoon gaaf om te zien. De bergen slijten gewoon van mosterdzaadjes. En dan komt er ook eens een keer regen bij en dat bevriest in de winter. Dan kraakt het nog harder, kan het mosterdzaadje nog verder. Uiteindelijk ligt de hele Mont Blanc in de Noordzee. Als je maar lang genoeg wacht. Geloof kan bergen verzetten. Geloof weet, ik kan het. Ik kom er overheen. Dus op het moment dat Jezus dat tegen die discipelen zegt, zegt hij tegen ze, jullie geloven niet. Jullie geloven niet dat je erboven staat. Dat je in Christus Jezus meer bent dan een demon. Dat je meer bent dan een pandemie. Dat je meer bent dan... Je gelooft niet dat je als kind van God door de wereld kunt gaan en kunt weten, de dood is overwonnen. Ik weet het zeker, ik sta daarboven. Natuurlijk wel de vraag, betekent dat dan dat als wij bijvoorbeeld een ziekte hebben in ons gezin of wat dan ook, en wij gaan dan ook maar zeggen van, nou, demon, ga weg, dat het dan een kwestie van ons ongeloof is als dat niet gebeurt? Moet je dat, mag ik het zo omdraaien? Dat als je bidt om genezing en het gebeurt niet, dat je dan opeens... Ah, wacht even, wacht even. Maar wel even binnen het kader van de Bijbel blijven. Want, laten we even zeggen, wie van jullie... Ja, als je het wel hebt, dan zeg je het toch niet. Wie van jullie heeft de gave van genezing? Ja, je hebt gestudeerd voor arts, maar dat is nog niet hetzelfde als gave van genezing. Ik ken iemand, niemand hier in de gemeente, althans hier in de kerk niet. Ik ken iemand die heeft de gave van genezing. Maar weet je wat hij als eerste doet? Bidden tot God of hij genezen mag. Of hij krijgt de opdracht om iemand te genezen. Dat wil zeggen, hij gaat niet ziekenhuizen langs en legt overal de handen op en doet geen grote meetings en dergelijke, mag zelfs niet zeggen wie die is. Want hij zegt, ik zie wanneer een ziekte op mijn woord in Christus Jezus kan worden uitgebannen. Ik zie wanneer, maar ik zie er ook heel veel, daar kan ik niks mee. Daar moet ik ook helemaal niks mee doen. Zie je dat zijn geloof boven de gaven staat? Dat is exact hetzelfde voorbeeld als met die LZV, of met een berg beklimmen, of met wat dan ook maar jouw gave is. Want ieder mens, ieder van ons heeft gaven gekregen van God. Ieder mens. En die kun je herkennen, want dat zijn de dingen waarvan je eigenlijk zegt, ja, maar dat is toch niet moeilijk? Dat doe je toch gewoon? Nee, dat doe je niet gewoon, dat komt omdat je door het geloof erboven staat. En daarom gaan we 12 keer bezig in 12 middagbijeenkomsten met het woordje geloof. En je zult zien, en ik hoop dat de tieners nog luisteren, je zult zien dat daar ook je eigen gave in naar voren komt. Je eigen gave waarin je leert zien dat God jou boven de dingen zet. Dan heb jij één gave. Heb ik een andere gave? Heeft een derde weer een andere gave? En zo wordt stukje bij beetje het lichaam van Christus gebouwd. Als Jezus dan tegen je zegt, waarom konden wij het niet? Vanwege je ongeloof. Dan zegt hij dus eigenlijk tegen je, je weet wat je gave is. Je weet het. Maar je gebruikt hem niet in geloof. Je bent te bang voor de machten die op je afkomen. Je vertrouwt je niet toe aan de Messias die de dood overwon. Want je bent bang en daarom zeg je niks. Je bent machteloos en daarom hou je je mond. Je denkt dat je erop afgerekend wordt en daarom doe je maar niks. Dat is ongeloof. Als we dan ook vanmiddag beginnen met na te denken over ik geloof. En dat gaan we in stappen doen, 12 stappen. Naar de apostolische geloofsbelijdenis, 12 stappen. Zul je zien dat ook aan jou iets is gegeven. Om in deze wereld in God te geloven. En boven de dingen te staan. En te weten, onze heiland heeft overwonnen. Er is geen demon sterker dan onze heiland. Ook geen COVID-19. Ook geen tijdelijkheid hier op aarde, want je moet allemaal een keer sterven. Het is niet sterker dan onze heiland. Terug naar het begin. Meesters van de LZV. Meesters van het maken van een prachtige kom uit een blok. Meesters op een piano die dat ding laten zingen tot en met. Meesters van het leven. Dat mogen wij zijn. Door het geloof in Christus Jezus mag je boven ziekte, dood, ellende, pandemie, oorlog en dergelijke staan. En natuurlijk is het zo dat je in deze wereld elke keer weer teruggetrokken wordt naar het dal. Je zit niet altijd op de berg dicht bij Jezus. En in het dal heb je heel veel strijd. Maar blijf geloven. Hij heeft overwonnen. Hij zal overwinnen. En jij bent overwinnaar door het geloof in Jezus Christus. Amen. Wij gaan zingen, luisteren naar opwekking 789.